Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden hier, alle leeftijden, met gasten hier in ons kerkgebouw verbonden, samen met iedereen buiten dit kerkgebouw, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat voor dominee Kuyt, woonachtig in Hoevelaken. Vanavond om 6:30 is er nog een dienst met als voorganger dominee De Waard uit Amstelveen. Dan krijgt u opnieuw de gelegenheid om te horen van de Bijbelse boodschap van redding van zondaren door Jezus Christus en het houvast wat dat geeft. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede voor Imotia, specifiek voor het Wilma Trainingsinstituut, waardoor mensen in de sloppenwijken van Nairobi de kans krijgen om door een opleiding hun brood te kunnen verdienen. Uw gaven in de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het ondersteuning van het programma Eerst Dit. Een veelbeluisterde podcast die u kunt beluisteren op je telefoon, waar en wanneer je maar wilt. Voor wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere wet is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw, al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij, in tegenheden? Wie is een rots dan onze God alleen? Dat is een geloofslied, met krachtige woorden. Soms voelen we ons zo zwak, maar zijn we dan ook niet te veel op onszelf gericht? Let op God, zegt dit lied. Wie is een rots dan God alleen? We zingen vers 9 van Psalm 18 en we wensen elkaar, hier of thuis of een andere plaats, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en je nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheugt het volk, verblijdt en alle Heer die naar u zoeken te elke stond. Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Luister vanmorgen naar de wet van God. We zingen daarna uit Psalm 119, daarvan het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van het boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren het huis van uw naaste. Je zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Een samenvat luidt de wet van God als volgt. Maar u zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed, laat ons bidden. Genadig en getrouw God in de hemel, zo komen wij als gemeente deze morgen tot u in ons gebed op deze zondagmorgen, op deze rustdag. En we danken u, Heere, dat u ons de rust wil geven die wij zo nodig hebben in deze onrustige tijd. Maar we kunnen ook onrustig van hart zijn. En geef dat wij dan die rust mogen kennen en die vrede die alle verstand te boven gaat, wanneer wij in ons leven hebben rusten in u, in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we u mogen aanroepen als de Vader van alle barmhartigheid in uw Zoon, dat u ons zoveel wil schenken en u hebt ons zoveel gegeven, ons eten, ons drinken en alle andere dingen die wij nodig hebben in ons leven. Daarnaast hebt u ons ook gegeven uw woord en ook de gemeente, de samenkomsten, opdat wij, Heere, u mogen aanroepen. En ook mogen ervaren dat u een God bent die hoort. Dat u een God bent die naar ons omziet. Dat u een God bent die uw Zoon hebt gezonden in deze wereld tot behoud van ons mensen. En dat uw Heilige Geest is uitgestort en die Geest die werkt en woont in de gemeente. En dat wij ook door die Geest ook mogen kennen de vreugde in u, de blijdschap in de Heere. En dat we u mogen dienen met heel ons hart, niet alleen als we ouder geworden zijn, maar ook als we jong zijn. En als staan in het begin van ons leven, dat we onze treden in uw spoor zullen zetten. Heere, het spoor van uw woord en van uw geboden, graag op dat spoor onze wankelende gangen. Want we zijn wankelmoedig van onszelf en wie kan de goede weg ook gaan als u daar zelf ook niet bent en ons vasthoudt. In de weg die wij moeten gaan door dit leven, wilt u dan ons vasthouden en geven dat wij steeds weer mogen zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En dat we zo, Heere, mogen schuilen bij Hem, die onze enige rots is, de rots van het behoud, dat we schuilen mogen achter Hem. Juist ook in een tijd als de onze, maar ook als daar in ons leven ook soms alles over hoop gaat en wij het moeilijk kunnen hebben, o getrouwe God, zie dan in gunst op ons neer, wijs ons de weg die wij moeten gaan en dat we geworteld zijn in Hem die de wijnstok is, de Heer Jezus Christus, en wij als ranken ook vrucht mogen dragen in en door Hem. Wilt u zo ons nabij zijn, Heere? We hebben ook deze morgen gehoord uw wet, als een spiegel waarin wij onszelf ook spiegelen. En wie zijn wij voor u, die heilige God? En wie zijn we ook voor de naaste, u die ons oproept om uw lief te hebben boven alles onze naaste als onszelf? Dat is toch de inhoud van de wet en ook van de profeten, om u te mogen dienen en elkaar te mogen dienen. Heere, wat komt daarvan terecht in ons leven? Daar is schuld, daar is zonde van onze kant. En hoe zouden we ook tot u kunnen naderen zonder ons vast te klampen aan Hem, Jezus Christus, die u hebt gegeven tot verzoening van al onze zonden. En dat we door Hem tot u mogen naderen ook deze morgen, opdat we ook vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van uw genade. Als het gaat over vergeving, als het gaat om kracht, als het gaat erom dat wij in ons leven ook, Heere, vrucht mogen dragen, dan danken wij u dat u zelf de weg hebt geopend door uw Zoon te geven voor onze zonden, dat Hij ook is opgestaan uit de dood en dat Hij zit aan uw rechterhand, onze biddende en dankende hoge priester. Heere, wil ons horen in en door Hem, ook deze morgen, wanneer uw woord wordt bediend, wanneer het evangelie hier wordt verkondigd, maar ook in ons land en daarbuiten op nog zoveel plaatsen, Heere, dat uw woord voortgang zal hebben. En dat door uw geest ook harten geopend zullen zijn voor Hem die de koning is en die leeft. Wil zo ook alle nabij zijn, Heere, die niet kunnen samenkomen, daar waar het verboden is, daar waar moeite en zorg is en als wij het getuigenis van u hoog willen houden, dat er tegenstand is, tegenwerking. Maar Heere, dat is er ook in ons land, want als wij voor uw naam uitkomen, dan zullen we ook ervaren dat er ook tegenwind komt, dat het niet zomaar wordt overgenomen, Heere. Maar geef dan dat we standvastig mogen zijn in het geloof, ziende op u alleen, geworteld in u, en zo met alle vrijmoedigheid in deze tijd voor uw naam mogen uitkomen. Help ons daarbij, ook jonge mensen, in de keuzes die ze maken, de weg die voor hen ligt, wilt u hen daarbij zijn. En daar waar moeite is, Heere, waar verdriet is, waar het ons bij de handen afbreekt, waar het soms lijkt alsof u niet hoort, en wij in de duisternis wandelen en geen licht hebben, wilt u dan geven, Heere, dat we toch door alles heen toch mogen vasthouden aan uw woord, ondanks alles. Want op uw tijd geeft u ook antwoord. U bent geen land van uiterste duisternis. U bent ook een God die het licht geeft. U geeft ook uitkomsten, zelfs tegen de dood. U bent een God die wij aanroepen, Heere, in uw Zoon. En door Hem wilt u toch ook onze God zijn. En uw vaderlijke zorg ook ons laten zien en betonen in ons leven. Wilt u dat ook doen, Heere? Daar waar wij het soms niet verwachten, maar dat u een God bent die ook verrassend spreekt, ons vasthoudt en leidt. Geef wat u dienaar nodig heeft, ook deze morgen in de verkondiging van uw woord, met allen, Heere, die daartoe zijn uitgekozen, die geroepen zijn om dat te doen. Geef hen wat ze nodig hebben. Kerkenraden, hier de kerkenraad, Heren, geef ook wat zij nodig hebben om met eenparige schouder u te mogen dienen, Heren, onder de opperste herder, Jezus Christus. Alle arbeid in uw koninkrijk, ook in dit deel van uw wijngaard, wilt u daar uw zegen over gebieden. Opdat zo de gemeente wordt gebouwd, het allerheiligst geloof, dat er opwas mag zijn in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat zo er ook dienstbetoon mag zijn en liefde tot u en liefde onder elkaar, om zo, Heere, ook te mogen zijn, lichtend licht en zoutend zout. Hoor ons dan in de naam van uw Zoon, hier op deze plaats waar we bijeengekomen zijn, maar ook alle die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, hoor ons, getrouwe God, in de naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker, verlosser, die wij aanroepen als onze enige zaligmaker, die ons behoudt en die ons verlost en bewaart. Hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen nu uit het Nieuwe Testament, wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 16. We willen vanmorgen stilstaan bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, de bedelaar Lazarus, de bekende gelijkenis. We lezen dat in Lucas 16 vanaf vers 19 vinden we die gelijkenis, maar we willen eerst lezen vanaf vers 14. Ook als het gaat over het verband. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis over de onrechtvaardige rentmeester. Daarna heeft hij een gelijkenis over de rijke man en de bedelaar Lazarus. Het gaat dus in dit hoofdstuk vooral ook over geld en goed. Hoe gaan we daarmee om? En we hebben ook gezongen, laat gierigheid ons niet in haar net vangen, hè? Hebzucht. Nou, we gaan eerst lezen vanaf Lucas 16, vanaf vers 14. In vers 14 lezen, en al deze dingen, namelijk die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, en dat de Heer Jezus zegt, u kunt niet God dienen en de mammon, en maak u zelf ook vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Nou, al deze dingen vertelt de Heer Jezus en dan lees het volgende. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En ze beschimpten hem. En hij, dat is de Heer Jezus, zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man is verstoten pleegt ook overspel. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en jongen dus weer zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep zijn vader, Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zegt tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Bij deze gelijkenis willen we stilstaan. In deze gelijkenis zullen we ontdekken dat er drie kloven zijn. Zo straks op ingaan, drie kloven. En de vraag is de kloof nog wel overbrugbaar? Welke kloof is overbrugbaar? Daar zullen wij vanmorgen van horen. Maar we willen eerst gaan zingen uit Psalm 49 in de weerklankversie. Psalm 49, 2, 3 en 5, dat gaat ook over rijkdom en over armoede en over mensen die hun geld niet goed gebruiken. Wat zou ik vrezen in een kwade tijd als mij omringt de ongerechtigheid van rijken die vertrouwen op hun geld? Want zie hoe zelfs de wijze sterven moet. En het vijfde vers, maar God zal mij ontrukken aan de dood. Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. Dus Psalm 49 in de weerklankversie, de versen 2, 3 en 5. gemeente, vanmorgen bekende gelijkenis, de gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus. Ik denk dat de jonge mensen ook wel deze gelijkenis kennen. En we willen vanmorgen kijken naar deze gelijkenis en dat doen we aan de hand van drie punten. En wel steeds rondom het woordje kloof of ravijn of afgrond, kloof, ravijn. Want als je goed naar deze gelijkenis kijkt, dan zie je in deze gelijkenis zie je drie kloven, drie ravijnen. Al is er een kloof tussen de rijke man en de arme Lazarus in het hier nu-maals. Dat is de eerste kloof. De tweede kloof is tussen de rijke man en Abraham in het hier nu-maals. En vervolgens letten we op de kloof tussen rijke man en Mozes. Er zijn drie kloven in deze gelijkenis. Ik herhaal het nog een keer, tussen de rijke man en Lazarus. De rijke man en Abraham. En de rijke man en Mozes. Steeds is er een kloof. En de vraag is, zijn deze drie kloven te overbruggen? Is er een brug? Kan de kloof overbrugd worden? En dan denk je ook wel, misschien vanmorgen aan die kloof in het hiernamaals. Stel je nou eens voor dat je sterft en je staat aan de verkeerde kant van de kloof. En de kloof is niet overbrugbaar. Nou gemeente, allereerst dan de kloof tussen die rijke man en die bedelaar Lazarus. Nou, het hier over het hier en nu, het hier nu-maals. De tijd voor ons sterven. Nu was er een zeker mens, zo begint de gelijkenis die Jezus vertelt, nu. Nou, dat betekent dat die gelijkenis is verbonden aan het voorgaande gedeelte. En wat staat er dan in dat voorgaande gedeelte? Wat gaat er nou aan deze gelijkenis vooraf? Nou, in die voorgaande verse van Lucas 16 lezen we over de Farizeeën. En voor die mensen staat in vers 14 dat ze geldzuchtig zijn, hebberig. Het gaat over hebberige mensen. En dat hele hoofdstuk, Lucas 16, daar draait het om geld en goederen en ook over de wet van Mozes. Zegt de wet van Mozes iets over ons geld, onze goederen? En dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis van die onrechtvaardige rentmeester. En dan zegt hij, ja, je kan niet God dienen en de mammon. En zorg er nou ook voor dat je uit je onrechtvaardige mammon, dat je je vrienden verwerft. Dus je moet met dat geld dat je hebt, moet je iets doen. Namelijk iets goeds doen. Deel dat. Dat je vrienden krijgt die je later ook ontvangen in de hemel. U kunt God niet dienen en de mammon, de geldgod. U moet een keus maken. Nou, die Farizeeërs die hebben die gelijkenis die Jezus vertelt, die hebben ze aangehoord. En wat is hun reactie? Ze lachen erom. Ze beschimpen Jezus. Ze bespotten hem. Want ze hebben namelijk al door dat Jezus hen op het oog heeft. Zij dienen God, zeggen ze, maar niet met hun hele hart. Want ze dienen ook de geldgod, de mammon, want ze zijn geldzuchtig. En we lezen ergens dat ze de huizen van de weduwen opeten. Zoveel mogelijk geld zien te krijgen. En Jezus die wijst hen dus terecht. Nou, en dat is tegeltje de been. En wat doen mensen als ze op hun teentjes getrapt zijn en dan schoppen ze terug? Ja, niet altijd met hun voeten, maar met hun woorden. En zij beschimpen Jezus, ze drijven de spot met hem. Nou, je moet maar durven. En daarom vertelt Jezus opnieuw een gelijkenis over hebzucht. En zorg er toch voor dat je vrienden maakt uit de onrechtvaardige mammon. Maar kijk nou eens hoe dom je bent als je nou geen vrienden maakt op aarde van die mammon, van geld. Dan is er geen ontvangst in die eeuwige tenten straks. Kijk nou maar eens naar die rijke man. Die had Lazarus niet tot vriend gemaakt. En Lazarus wacht hem dus niet op in de zaligheid. Nee. De rijke man doet zijn ogen open in de pijn. Geen hemelse ontvangst. Dus de gelijkenis van die rijke man en die bedelaar is een waarschuwing aan het adres van hebzuchtigen. Maak nou op tijd vrienden door te delen van je geld. Anders is die kloof onoverbrugbaar. Nou, letten we eerst eens op die kloof dus hier op aarde. Tussen die rijke man en die arme Lazarus. Is er dan een kloof tussen? Jazeker. En wat dacht u? He, die rijke man. Iedere dag feest vieren. Hij is nogal aan de uitbundige kant. Iedere dag feest kan niet op. Hij gaat gekleed in purper. Prachtige kleding. Hij woont in een prachtig huis. Een paleisje met een poort. En misschien ook wel een poortwachter. He, die staat daar op wacht. En een paar meter verder ligt iemand ook bij die poort. Die kan niet meer staan. Een zekere bedelaar. Een man die er wel heel slecht aan toe is. Hij kan niet lopen. Hij is daar neergelegd. Hij zit daar onder de zweren. En hij zou graag wat kruimeltjes ontvangen. Die er vallen van de tafel van de rijken en zijn gasten. Maar hij kan niks. Helemaal niks. U moet weten dat de gasten, de mensen, die aten destijds met hun vingers. Je had nog geen vork. Die vette vingers die werden dan afgeveegd met stukjes brood. En die stukjes brood werden onder de tafel geworpen. En dan kwamen de hondjes en die schrokten die kruimels, die brokjes op. En maar zelfs de honden lusten er geen brood van, want die krijgen niks. Dus zuigen ze aan de zweren van de bedelaar om nog wat vocht te krijgen. Nou, zegt hij. Wat een ellendig tafereel, laat hem maar ophouden. Ik word er misselijk van, hè. Je kunt misselijk worden van te veel eten, maar ook kun je walgen van wat je ziet aan ellende. Een kloof. Nou, zien we de kloof, gemeente? Hè? Twee mensen, ze leven in een eigen wereldje. En ze hebben geen contact. Geen contact. En de brug is opgehaald, hè? De ene mens leeft in een roesfeestwereld, droomwereld, en die andere mens leeft in pure armoede, ellende, droomt van een kruimel. En de ene mens zoekt contact, mag ik iets ontvangen, mag ik iets ontvangen? En de andere mijt het contact, nodigt zijn eigen vrienden uit. Je zou dus kunnen zeggen, die zit echt wel in zijn eigen bubbel, hè, zeggen tegenwoordig. Die zit in een eigen bubbel, eigen vrienden. En het erge is, gemeente, want dat moet natuurlijk ook wel goed beseffen, hè, dat wij hier wel te maken hebben met niet zomaar twee mensen, maar twee kinderen van Abraham. Dat is natuurlijk hier het punt, hè? Twee kinderen van Abraham. Want de bedelaar is een kind van het verbond. Hij draagt een naam. Ja, heel apart is dat, hè? De enige keer hè, dat er in een gelijkenis een naam wordt genoemd, dat is in deze gelijkenis Lazarus. En je zou kunnen zeggen in het Hebreeuws, zou je ook kunnen zeggen Eliazar, Eliezer, dat betekent zoiets als God is mijn hulp. God is mijn hulp. Maar ja, hij is voor de rijken een nummer, maar bij God, bij naam en toenaam bekend. God is mijn hulp. Maar vergeet ook niet, die rijke is ook een kind van Abraham. En als hij straks zijn ogen opslaat in de pijn, dan roept hij vader. Vader Abraham, ontferm u over mij. Dus er zitten twee kinderen van Abraham. En krachtens Gods verbond horen die bij elkaar. Ze hebben Abraham tot vader. Nou, dan mag je niet in een eigen wereldje leven zonder de ander. He, dat ze behoren tot hetzelfde volk, wil de Heer Jezus zeggen. Ze behoren tot Gods verbondsvolk. Broeders. Twee kinderen van Abraham. Maar de rijke man bekommert zich niet om de man aan zijn poort. Wat een triestheid, hè? Dat zonen van hetzelfde huis dus niet als broeders samenwonen, maar apart. De rijke zit hier, de arme zit daar. Horen jullie dat, Farizeeërs? Want jullie beroep je op de wet van Mozes en Abraham is jullie vader. Maar ja, wat doen jullie nou in de praktijk? U buit mensen uit, u verrijkt u ten koste van anderen, u ziet uw broeder niet. En dan moeten we gemeente natuurlijk oppassen dat we nu vanmorgen geen tirade gaan houden tegen de rijken en tegen de fariseeën, want ook wij zijn natuurlijk in beeld, hè? Op wie lijken wij? En rijkdom op zich wordt in de Bijbel niet gezien als het grote kwaad. Hè? Rijkdom op zich is niet het grote kwaad. Nee, de apostel zegt het zo. De hebzucht, dat is nog wat anders. De hebzucht, de geldgierigheid, steeds meer, steeds meer, steeds meer. Kijk, dat is een wortel van alle kwaad. Niet de rijkdom op zich, maar die hebzucht erna. Dat, ja, de hebzucht, de gulzigheid staat er eigenlijk naar de geld, hè. En als de hebzucht ons in de greep krijgt, dan wordt dat geld wordt een afgod genaamd Mammon. En dan keert dat woord van de Heere zich tegen ons. Je kunt niet God dienen en de Mammon. Nou, laat ons dat aantrekken. Waar is nou ons hart op gericht? Laten we ook verder kijken dan ons eigen leventje, onze eigen straat of land. Zijn wij wereldwijd toch ook niet een rijk land? En ja, liggen er dan ook geen mensen aan onze poorten? Of van Europa? Vreemdelingen, asielzoekers? Ja, die willen ook iets van onze rijkdom. Ja, geef ze ongelijk, geef ze ongelijk. Zien we de kloof? En nou kunnen we dat niet eventjes oplossen. Het is een ingewikkeld vraagstuk. Migratie en zo en zo allemaal. Het is best ingewikkeld. En het is niet zomaar even een antwoord, maar laten we nou op zijn minst toch eens die kloof zien, dat er wel een kloof is, hè? En erkennen. En laten we nou niet doen alsof er nou niemand aan onze poorten ligt. Want hebben wij nou onze welvaart dan aan onszelf te danken? Hebben wij dan meer rechten dan anderen? Is alles dan niet een gave van God? En mogen anderen daar dan ook niet van profiteren? Kijk, en het gevaar van rijkdom is dat we ons wel in ons eigen wereldje opsluiten, hè, eigen kringetje van vrienden. En dat klemt dus wel te meer als wij zeggen dat we kinderen van Abraham zijn. En dan kunnen wij er dus ons niet zo makkelijk van afmaken. Kinderen van Abraham zijn ook christelijke vluchtelingen. Als dat nou ook kinderen van Abraham zijn. Kinderen van Abraham. Abrahams zaad. En de Bijbel zegt, we zijn Abrahams zaad als wij door het geloof in Jezus Christus de voetstappen drukken van de vader van alle gelovigen. Dan zijn we ook kinderen van Abraham, ingelijfd. Dan is Abraham de vader van alle gelovigen. En toch, ja, een kloof tussen rijk en arm. Nou, dan kunnen wij dat niet zomaar overbruggen. Maar je zou toch wel eens kunnen zeggen, kan er dan niet ook een kruimel voor een ander af. Hoe zal God ons oordelen? Nou ja, dat wordt al heel snel duidelijk in die gelijkenis. Die kloof tussen rijken en armen wordt na de dood van beiden opeens heel groot. Angstaanjagend groot. Zo groot dat die niet meer overbrugbaar is. Want wat gebeurt er? En de bedelaar stierf. Ja, ze hebben Lazarus vast gauw bij die poort weggehaald. Dat is geen gezicht daar, weg met die man. Of die arme man een ordentelijke begrafenis heeft gehad, is niet duidelijk. Zouden er nog mensen zijn geweest die hem hebben gedragen, weggedragen? Ja, wie zal het zeggen, maar wat wel duidelijk is, de engelen zijn erbij geweest. De engelen. En ze dragen Lazarus in de schoot van Abraham. Dat is een bekend beeld, hè, in die dagen. Dat is in de schoot zijn van, dat is heel dicht bij iemand zijn. Dat is dicht bij God zijn, dicht bij Abraham zijn, de vader van alle gelovigen. En Lazarus mag nou heel dicht bij Abraham zijn, in zijn schoot. De eregast, die lag ook heel dicht bij de gastheer aan, zo was dat. En denk eens ook aan die bekende tekst uit Johannes Evangelie. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon, dat is de Heer Jezus, die in de schoot van de Vader is, dus heel dicht bij God, de Vader, hij die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, zegt het Johannes Evangelie. Dus in de schoot zijn van, aan de boezem van, dichtbij. Nu is Lazarus dichtbij Abraham. God is mijn hulp. Wat een rijke naam. God is mijn hulp. En de rijke man stierf ook. Nou, hoe zal de begrafenis eruit gezien hebben? Welke lofreden zal op zijn leven gehouden zijn? Vrienden zijn natuurlijk bedroefd, feestjes zijn voorbij, minder gezellig. En nu de gulle vriend dood is. Maar ze hebben sommigen gezegd, hij zal het vast nu nog wel weer beter hebben. Hij heeft vast de hemel verdiend, hij gaf gulle giften aan ons. En hij was ook niet ongodsdienstig. Ja, maar de werkelijkheid is anders. Want als we achter schermen kijken, hè, dan... En dat doodsgordijn wegschuiven, dan zijn de rollen omgedraaid. Rollen omgedraaid. En de rijke man stierf, begraven. En toen hij zijn ogen opsloeg, was hij niet in de schoot van Abraham. Nee, er was geen engel te zien. Hij sloeg zijn ogen op in de pijn. En daar in de verte, daar zag hij Abraham. En bij Abraham, hey, wie is daar? Bij Abraham? Is dat niet die man die vroeger aan zijn poorten lag? Lazarus. En wat doet de rijke? Hij roept. Hij roept tot Abraham. Hij noemt hem vader Abraham. Dus hij ziet zichzelf nog steeds als een kind van Abraham. Ontferm u over mij. Stuur Lazarus naar me toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Het is nu de omgekeerde wereld. Lazarus achter de poort, veilig, thuis, dicht bij God. En de rijke verwijderd van God. Hij ligt nu eigenlijk aan de poort, zou je kunnen zeggen. En hij lijdt pijn. En heeft er nou ondertussen dan een verandering bij die rijke voorgedaan? Nee, want hij is nog steeds egoïstisch. We lezen niet dat hij zich schaamt. Dus ja, ja. Schaam me nou wel hoor, dat ik Lazarus geen blik waardig gekeurd heb. Toen hij aan mijn poort lag. We vinden niks van berouw of spijt. Hij is nog steeds met zichzelf bezig. Want hij zegt, ik lijd pijn. Ik wil mij verlichten. En hij gedraagt zich nog steeds als de baas. Het commanderen is hij nog niet verleerd. Want hij zegt, stuur toch Lazarus naar me toe. Merk je? Hij is nog steeds de man die commandeert. Een hardvochtig mens is na zijn dood nog even hardvochtig als voor zijn dood. Die in zijn zonde sterft, blijft de onverbeterlijke zondaar. En die rijke man is nog steeds de man die aan zichzelf denkt, zichzelf in het middelpunt stelt. En zo velt hij ook een eigen oordeel over zijn eigen leven. Zoals de boom valt, zo zal de boom blijven liggen. Verschrikkelijk. En die rijke man was vertrouwd met Abraham, hij was godsdienstig. Hè? Denk aan de fariseeën die alles van Abraham weet. Maar dan moet deze godsdienstige mensheid horen, u hebt het goede ontvangen in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost, u lijdt pijn en Lazarus is je knechtje niet. Hij is je knechtje niet. En bovendien, er is een kloof, tussen ons en u, die is niet overbrugbaar. En wie van hier ja, naar u zou willen gaan, die kan het niet doen. En wie van daar naar ons zou willen gaan, kan niet overheen. Dus een kloof, een hele diepe kloof, een ravijn. En misschien bent u wel op vakantie geweest in Oostenrijk of Zwitserland. En je kijkt soms in een kloof of een ravijn. En denk je, nou, je zal er maar in terechtkomen. En je kijkt naar beneden, duizeltje, die zegt, nou, onoverbrugbaar. Ja, deze gelijkenis laat wel zien. Er is een eeuwig wel en een eeuwig wee. En gemeente, nou is deze gelijkenis niet bedoeld om onze nieuwsgierigheid te bevredigen hoe het eruit ziet na de dood, hè, in het hiernamaals, hoe hemel en hel eruit zien. De werkelijkheid achter het gordijn van de dood is een gelijkenis. Een verhaal, beeldend verteld, maar... Dat wil niet zeggen dat dat alleen maar beelden zijn. Hè? Dat er geen werkelijkheid achter schuil gaat. En zonder alle details te willen verklaren is dat duidelijk. Er is dus tweeërlei toekomst. En dat is wel duidelijk. Tweeërlei toekomst. en de kloof is onoverbrugbaar. Dat is wel de ernst van deze gelijkenis. En uiteindelijk is het ook de ernst van de prediking, gemeente, van het woord van God. Het is zaligheid of rampzaligheid. De evangelie, zegt de apostel, is een reuken des levens ten leven, maar het is ook een reuken des doods ten dode. Wanneer het evangelie niet gelooft, dan gaat het evangelie werken als een reuk naar de dood toe, naar de ondergang. Dus je moet wel geloven, geef je over dat evangelie. En als de rijke man inziet dat er geen lafenis is op de plaats van pijniging, dan probeert hij Lazarus op een andere manier voor zijn karretje te spannen. Dan zegt hij, laat hij dan naar mijn broers gaan. Als hij niet naar mij kan komen, laat hij dan naar mijn broers gaan. En waarschuwen dat ze niet in deze plaats van pijniging komen. Waar ik nu ben, hè, nog steeds geen enkel spoortje van berouw over wat de Lazarus heeft aangedaan. Alles draait om hemzelf en zijn familie, zijn eigen kring. Mijn vijf broers. En er zijn nog vijf broers die op dezelfde manier leven als hij. En als Lazarus hen zou kunnen waarschuwen, en dat ze ervoor moeten zorgen dat ze niet in deze plaats van pijniging komen, dat zou toch geweldig zijn. Maar Abraham stuurt niemand naar de aarde. Hij zegt nee. Nee, de broers hebben Mozes en de profeet. Ze hebben de Bijbel, ze hebben de schriften. Nou, laat ze daarnaar luisteren. Maar nee, daar is de rijke man het niet mee eens. Hij ziet een kloof tussen hem en Mozes. Hij zegt, nee, nee, vader Abraham. En neem de afstand van de woorden van Abraham. Nee, Mozes en profeten, ze zijn niet voldoende. En hij neemt niet alleen maar afstand van Abraham, maar ook nu van Mozes. En dan zien we weer een kloof, hè? Nu tussen de rijke man en Mozes, de derde kloof. En die rijke man neemt afstand van Mozes en de profeten. Hij durft zelfs Abraham tegen te spreken. De man waarop die schriftgeleerden zich beroepen. De vader van alle gelovigen. Nee, vader Abraham. Die man blijft nee zeggen. En misschien ook wel iemand die zegt, nou, het is altijd nee, het is altijd nee. Maar je kan dus ook nee blijven zeggen. Tot in de hel toe. Nou, verschrikkelijk, vindt u niet, hè? Dat een mens nee blijft zeggen en zelfs Abraham tegenspreekt. Nou, je moet wel durven. Als iemand van de doden zou opstaan, nou, dan zullen ze bekeren zo op het rijk. Laat iets bijzonders gebeuren, een dode opwekking. Maar Abraham herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd. Mozes en de profeten wijzen de weg. Laten de broers daarnaar luisteren. En dan weten ze wat ze moeten doen. En daarin kun je toch lezen hoe je God wel behagelijk kan leven. Hoe je aan de andere kant van de kloof kunt komen. Het zit allemaal in de wet. Allemaal in de wet en de profeet. Het zit er allemaal in. En de rijke zegt, nee, vader Abraham, dat betwist ik. Dat betwist ik. Gemeente, wat een toestand, hè. Als je dat nou zo leest en zo gelijk is. Allemaal breuken, kloven, breuklijnen, hè, een kloof, hè, tussen die rijken en die armen, tussen die rijken en Abraham, tussen die rijken en Mozes. Ja, en dan stopt de gelijkenis. En ik denk dat de Heer Jezus Farizeeën heeft aangekeken en hij kijkt ook ons aan vanmorgen. Want lopen wij ook niet op het scherpst van de snede, hè, soms over een richel. En gemeente, verstaan we ook de diepte van de woorden van Jezus. Ik vind het eigenlijk wel een huiveringwekkende gelijkenis. Ik vind het helemaal geen mooie gelijkenis, hoor. Ik vind het huiveringwekkend. Want op wie lijk ik? En we vullen het al heel snel in, hè. Die arme Lazarus, ja, dat spreekt ons dan toch wel aan. Maar als je nou eens die rijke man zou zijn, die alleen aan zichzelf denkt, en zijn eigen kringetje heeft, en zijn eigen bubbel leeft, als je dan die gelijkenissen op je laat inwerken, dan schrik je. Of schrikt u niet? Ik denk bij mezelf, ja, wie kan dan zalig worden? Want ben ik niet hebzuchtig? Vakantietijd, waar heb ik nou mijn geld aan uitgegeven dan eigenlijk? Hè? Egoïstisch? Als ik het maar heb, ja, de weg is inderdaad nauw en de poort is eng door het leven leidt. En eens zijn de discipelen is tegen de Heer Jezus, wie kan dan zalig worden? En gemeente, het is ook niet verkeerd als je dat tegen jezelf eens een keertje zegt. Dat je zegt, Heere God, als ik het nou eens goed lees wat in de Bijbel staat, ja, wie kan dan zalig worden? Ja, dat is bij de mensen onmogelijk, zegt de Heer Jezus. Als je kijkt naar die kloof, hè, tussen de mensen. Als je kijkt soms ook naar kerkmensen met haarkloverijen. Zien wij de ander niet, is er bij ons ook misschien wel eens verweten, o God, onmogelijk. Het is onmogelijk van mijn kant om zalig te worden. En dat zeg ik niet vanmorgen om u wanhopig te maken, want er staat er ook achter, bij God zijn alle dingen mogelijk. Want er is een brug. Er is een brug. Over de kloof tussen God en ons en tussen de mensen. En hoe kom ik dan over die kloof? Hoe kom ik dan over de brug? Nou, misschien dat je zegt, nou, weet u, dominee, misschien dat ik dan toch eens wat anders moet gaan handelen of anders gaan denken, hè? Ja, ik zie ook wel eens een bedelaar, maar ik vraag me wel eens af of het bedelaars zijn, hoor. Ik ben in Italië geweest, dan zit je bij zo'n kathedraal, hè, daar zit dan zo'n vrouwtje zit daar, een beetje te bedelen, maar ja, dat, volgens mij klopt het allemaal niet zo. Dan denk ik, nou, kijk maar de andere kant op. Maar misschien moet ik de volgende keer toch maar iets geven, hè? Zo'n armen bij de poort. En misschien moet ik ook wat anders denken over migranten en zo. Misschien toch een beetje barmhartiger zijn. He, en ja, aan de andere kant zeg je misschien, ja, ik word er wel eens een beetje moedeloos van. He. Al die ellende die ik zie. En wat helpt het eigenlijk allemaal? Het is maar een druppel op een gloeiende plaat. En je kan die lazers wel helpen. Maar ja, de volgende dag zit er 10 aan de poort. Ja, die kan ik echt niet helpen, hoor. 10 bedelaars. En wat blijft er aan de strijkstok hangen? Door slecht bestuur en zijn corrupte regeringen. Armen kunnen ook heel gemeen zijn. Is de kloof wel te overbruggen? Ja, die is wel te overbruggen, maar dan moet u niet beginnen bij uzelf. Bij God is geen ding onmogelijk. Nou, welke kloof kunnen wij nou overbruggen? Nou, die ene kloof tussen rijk en arm moeten we wel proberen natuurlijk. En er wordt ook gebeden, hè, voor Wilma in Kenia, begrijp ik ook. Nou, dat zijn allemaal van die pogingen, probeer elkaar te helpen. Het zit misschien een druppel op een gloeiende plaat, geeft niet. Het is de opdracht van de Heere om te doen. Maar, ja, of wij echt die kloof zo hier op aarde kunnen overbruggen? Nee, dat toch niet van onze kant. Nee, dat toch ook weer niet. En aan die kloof tussen hemel en hel, ja, is ook onoverbrugbaar, eeuwig wel, eeuwig wee, hè, een definitieve scheiding. En die derde kloof dan, tussen die rijke man en Mozes. Ja, hoe eindigt eigenlijk nou de gelijkenis? Die gelijkenis eindigt met een oproep om de wet en de profeten, te zeggen het woord van God, en met name ook hier het Oude Testament, serieus te nemen. En die kloof is te overbruggen als we gaan luisteren naar Mozes en de profeten. He, want de Heer Jezus spreekt wel in de eerste plaats tegen die Farizeeën, die bij Mozes zweren en bij de wet. En die Abraham heel hoog hebben staan. He, dat de Heer Jezus zegt, mensen, jullie zweren bij de wet en de profeten, maar ga nou eens even luisteren. Ga nou luisteren, wat zegt nou de wet en de profeet? He? Maar er moet nog iets bij. Als je goed luistert naar de wet en de profeten, komt nog iets anders achter. Want ik ben gekomen en nu is er de prediking van het Koninkrijk van God. Dat lezen we in vers 16. Wat zegt de Heer Jezus? Dat is een belangrijke zin. Hij zegt Jezus, de wet en de profeten zijn er tot Johannes, dat is Johannes de Doper. Hij is de laatste profeet, Johannes de Doper. En vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Er is een nieuwe tijd aangebroken, farisee. Zie je dat dan niet? Het koninkrijk der hemel is aangebroken. In mijn komst. En Johannes de Doper die heeft ervan gesproken. Bekeert u, ga nou dat koninkrijk binnen. En hij doopte de mensen. Die doop was een boetedoop. Mensen zeiden, we hebben gezondigd. We zijn verkeerd bezig. En dan zie je daar wat er gebeurt. Hè? Als Johannes gaat prediken, dan komen de mensen. Als ze horen van het koninkrijk van God, bekeert u. En wie komen daar? Daar komen tollenaars. En daar komen ook armen. En daar komen Daar komen hoeren, zondaren, maar ook tollenaars. En die waren rijk. Die komen daar, rijke tollenaars. Maar wat moeten we doen, zeggen ze tegen Johannes. Nou, vraag niet meer wat je toekomt. En ook soldaten, wees niet hebzuchtig. Die twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. Die voedsel heeft, moet ook zo doen. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, zie je nou de mensen, hè? De mensen, ze komen binnen. Want nu worden de wet en de profeten vervuld in dat koninkrijk der hemelen dat verkondigd wordt. Tollenaren, zondaren, ze komen binnen. Mensen die voedsel delen, hun klerenkasten leeghalen. Het koninkrijk van God wordt verkondigd en ieder doet het geweld aan. Geweld betekent hier aandrang, gedrongen worden. Nou, het koninkrijk van God verkondigd wordt, worden de mensen met aandrang gemaand en gedrongen. Gaan nu naar binnen. Nou, daar gaan dan tollenaren en zondaren, mensen die ze laten dopen. Wat in de wet van de profeten staat, wordt vervuld tot in de kleinste details, de titel en de jota. Alleen u blijft buiten, Farizeeërs. Hoe kan dat nou? De wet en de profeten worden verkondigd. Die zijn er, koninkrijk van God. Je ziet de mensen binnengaan. En u blijft zitten. En u bent alleen maar bezig om mij te beschimpen. U weet dus de brug niet te vinden. U denkt al binnen te zijn. U staat nog buiten. U moet naar binnen gaan. Dus er wordt drang op hen uitgeoefend. Ga nou naar binnen. Er is een brug. Er is een brug. Ja, waar dan? Hoe dan? Nou, u hebt de wet en de profeten. En de prediking van het koninkrijk der hemelen. Dat is nou de brug. En de Heere komt naar u toe, laat u met God verzoenen. Lees maar in de wet en de profeten. Luister naar de prediking van het koninkrijk van God. God is in ons midden. Emmanuel, God met ons. Hij overbrugt de kloof. Hij is in de bres getreden. Jezus Christus. Hij zelf is in de kloof gaan staan. In de bres getreden, in de afgrond. We beleiden het als gemeente, iedere zondag. Nedergedaald ter helle, Hij onze Heere. En wat hitte doet mij branden in deze toornengloed, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is ten diepste toch ook de kern van die prediking. Zie het Lam Gods, zegt Johannes. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En mensen komen tot bekering, tot inkeer, ze worden gedoopt en ze gaan naar binnen. En zo wordt de kloof overbrugd in Christus. En dan zie je overal breuken en kloven in je eigen leven, bij de ander misschien nog wel. Misschien zegt u vanmorgen ook wel, ja, ik zie ook wel breuklijnen in mijn eigen leven. En dan ga ik natuurlijk beginnen met lijnpogingen. Maar ja, of nou echt de kloof overbrugd wordt, dat weet ik niet. En ook tegenover God probeer je misschien wel een beetje op te knappen. Dat je zegt, nou, dan word ik wat fatsoenlijker en zo, dan ga ik bedelaars wat meer geven. Maar je redt het dus niet. Als je niet ziet op de inhoud van dat koninkrijk der hemelen, Jezus Christus. En met aandrang zegt de Heer Jezus, ga dan naar binnen. En daarom, gemeente, hoeven we niet te wanhopen, hè. Niet te wanhopen, ook vanmorgen niet, als je hoort over hemel en over hel. We hebben Mozes, we hebben de profeten, we hebben de prediking, het koninkrijk van God, dat gekomen is in Jezus Christus. U mag onder de prediking komen, jonge mensen, dat is, zie je dat de brug, hè? Zie je niet dat de brug wordt neergehaald, die brug. Kijk, kom, hè? Jezus, hij is de weg. En Mozes, profeten. En Abraham, die staat er helemaal achter. Die zegt, ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. En ja, als nou iemand van de doden opstaan, dan nog laat de mens zich niet gezeggen door niets en niemand. Ja, stuur toch Lazarus naar mijn vijf broers. Dat ze gewaarschuwd worden, roept de rijke man. Nou ja. We lezen in de Bijbel van een andere Lazarus. Hè? Dat is trouwens natuurlijk niet de Lazarus van de gelijkenis. Hè? Die is ook opgestaan. Hè? Lazarus, Martha, Maria. En u kent die geschiedenis wel. Lazarus staat op. Hij stond op uit de dood. En wat lees je dan als dat is gebeurd? En de overpriesters en de farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we, wat deze mens Jezus er willen tekenen. En vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem te doden. Dus de Bijbel zelf laat zien en die opwekking van Lazarus laat zien, mensen laten zich niet daardoor gezeggen. Of zou er iemand opstaan uit de dood? Jezus wordt beschimpt. Of doodgezwegen. Verwacht het dus niet van dode opwekkingen of van allerlei bijzondere dingen. Dat kan God geven natuurlijk. Waarom zou God geen bijzondere dingen ook in deze tijd kunnen geven? Maar altijd gelinkt aan de prediking van het koninkrijk der hemelen. En die tekenen bevestigen het woord van God, maar ook als die tekenen er niet zijn, dan is toch dat woord van God waar. We hebben het woord, de wet, de profeet, de verkondiging van het koninkrijk der hemelen. En de Heer zegt, ga naar binnen. En als je naar binnen gaat, ja, dan verandert je leven natuurlijk. Toch wel door de Heilige Geest. Sta op, leef. En bestrijd ook hebzucht. Laat gierigheid, heren, mij in haar strik niet vangen. Dan ga je zien dat je denkt, ja, geef ik mijn geld wel goed uit. En ik zou ook vrienden kunnen maken van dat geld. Namelijk door te delen. Nou, dat kan naar Kenia, dat kan naar anderen. Hè, dan krijg je vrienden. Nou, wat bedoelt hij juist? Hè, dat, we zeggen als geld stinkt, nou, dat valt wel mee. Je kan er heel veel goede dingen mee doen. En dat moet je ook doen. Moet je goed doen. Er is hoop. En daarom, ga dan die weg. Hè. Luister naar de wet van de profeten. Koninkrijk van God, binnengaan. En als je zelf ook worstelt met die vraag, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Luister naar de wet en de profeten, het koninkrijk. En de Heer zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Rijken mogen komen, armen mogen komen. Hè, en als je dan eenmaal, wanneer je zo in Christus sterft, ja, dan zijn daar de engelen. En die brengen je heel dicht bij God. En daar zal niemand zeggen, ik ben ziek, hongerig of ik heb niemand die naar mij omziet. Nee, daar wordt het vette van Gods huis gesmaakt en de rust. En dan kun je hier wel eens op aarde zeggen, Heere God, kolk en afgrond loeit. En het gedruis der wateren groeit. En ik weet ook niet hoe ik al die kloven moet overbruggen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Nou, Lazarus, je naam is een preek. Toen niemand je hulp was, was God je hulp. Hebzuchtige mens, God wil ook jou, uw helper zijn. Om de weg te vinden. En doe dat niet zonder Lazarus. Laat Lazarus geen aanstoot voor u zijn. Lazarus is al thuis. Ja, nou wij nog. Nou, wij nog. Nou, kom over de brug. De Heere Jezus kwam over de brug. En nou wij. Kom. Kom. Want de koning Jezus is er. En nodigt u tot de bruiloft. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 42... De bekende psalm met die woorden, denk aan uw God in het klagen uit de landstreek der Jordaan, ook als kolk en afgrond loeit. En dat kan ook in ons leven zo zijn en in deze wereld. Maar dan is het toch, o mijn ziel, buigt geneden, waartoe zijt gij mij ontrust. Hoop op God. En die hoop die is er in Christus Jezus, onze Heer. Psalm 42, 4 en 7. Meent in onze voorbeden en met de dankzegging. Denk aan het echtpaar Smit van Zeil. Danken wij dat ze in de afgelopen week 45 jaar getrouwd waren. Bidden voor Jaap Meijer. Naar verwachting mag hij komende dinsdag of woensdag weer naar huis. We bidden voor zijn verder herstel. Bidden voor mevrouw Plomp-Korver, die nog in Domstaat in Utrecht verblijft, voor herstel en revalidatie. Voor mevrouw Samson Kool, die in het kampje verblijft, haar krachten nemen af. Bidden voor mevrouw Kolp-Molenaar, ze wordt morgen naar de verpleegafdeling overgeplaatst. Zodra thuiszorg geregeld is, kan ze weer naar huis. We vragen om kracht voor haar en haar man Hubert in deze veranderde woon- en leefsituatie. Bidden ook voor Jolanda Bos, wiens weg tot herstel uiterst langzaam verloopt. We vragen om steeds weer moed te mogen ontvangen. Bidden ook voor anderen die niet bij namen worden genoemd, eraan huis of bed gebonden zijn, die wachten op onderzoeken of uitslagen daarvan, langdurig ziek zijn of dus men behandeld worden, daarin steunen op de Heere. Maar ook voor hen die psychische nood kennen, bidden wij of God hen licht in hun leven wil geven. Bidden ook voor de ouders en alle andere geliefden van Lisa uit Apkoude, die op 70-jarige leeftijd op gruwelijke wijze van het leven is beroofd. Willen zijn geschokt en hun leven ook vragen, laten ze ook bij God brengen. En de volgende gebedspunten worden door pastor Daniel aangegeven, ook in verband met de collecte, dat God het Wilma in stand houdt om te blijven voorzien in de grote behoefte van het leren van vaardigheden voor mensen uit de Sloppenwijk. Zouden graag meer vaardigheidsopleidingen aanbieden in het Wilma. Laten we samen ook voor bidden. En we bidden ook voor de afgestudeerden aan Wilma College dat zij een baan en zakelijke kansen hebben, dat ze economisch stabiel kunnen zijn. En ook financiële stabiliteit is ook een zorg. Laten we bidden om Gods sturing en uitkomst hierin. Laat ons nu bidden. Heren, we hoorden vanmorgen van kloven. En die zijn er tussen rijk en arm. Een kloof, hemel en hel. Kloof tussen de wet en de profeten en het koninkrijk dat verkondigd wordt en mensen die nee zeggen. Ook als het koninkrijk wordt verkondigd. Er zijn breuken, kloven, breuklijnen in deze wereld. We denken aan de armoede. We denken aan de zorgen die er zijn. Mensen die geen eten hebben. Economisch misschien wel aan de grond zitten. We bidden ook voor het wel, Wilma, bijzonder ook deze morgen, als daar ook onze gaven worden gevraagd, heren. Dat Wilma ook in stand gehouden wordt. In Kenia, dat mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Mensen die ook in sloppenwijken leven, misschien ook wel aan de poort liggen van de rijken. Dat er meer vaardigheidsopleidingen ook aangeboden kunnen worden. Afgestudeerden ook een plek kunnen vinden in de samenleving. Dat er ook financiële stabiliteit mag komen. Heer, het is zo kwetsbaar menigmaal en broos. Soms denken we, het is misschien wel een druppel op die gloeiende plaat. En wie zal dat echt allemaal kunnen overbruggen? En toch, heren, komt daar ook de oproep tot ons. Kom over de brug. Maar dan wel over de brug die u zelf hebt gelegd in Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, want bij u vandaan zal geen ding onmogelijk zijn, heren. Ook niet als het gaat over zalig worden. En we daarmee kunnen tobben. En misschien ook wel denken, ben ik misschien wel net als die rijke man, en kom ik niet in de hemel omdat ik zo rijk ben of niet kan delen, egoïstisch ben. Het kan ons soms wel dat de schrik ons om het hart slaat. En dat is ook niet verkeerd als het ons maar mag brengen tot uw Heere en tot uw lieve Zoon, Jezus Christus, de zaligmaker en verlosser. Want u wil uitkomst geven en u hebt uitkomst gegeven in hem die u zond, in deze wereld waar het evangelie ons van spreekt om tot hem te gaan. Alle die vermoeid en belast zijn, misschien ook wel belast, met rijkdom de lade om bij u te mogen schuilen. Heere, geef zo ook daar waar, juist als het gaat over rijkdom en armoede, ook mensen ook soms niet weten hoe ze met hun geld moeten omgaan op een verstandige wijze. Geef er ook wijsheid voor, Heere, om de gelden ook goed te besteden. En dan in de dienst van u, Heere, met oog op die grote oogst die eenmaal er zal zijn. We bidden, Heere, voor Jaap Meijer. Gedenk hem, Heere, als hij weer naar huis mag. Dat er verder herstel mag zijn ook voor hem. Mevrouw Plomp, gedenk haar bij herstel en revalidatie. Dat ze ook daarin uw hand mag ervaren, mag opknappen. Mevrouw Samson Kool, die in het kampje verblijft, als haar krachten minder worden, op haar hoge leeftijd, wil haar nabij zijn, omringen met uw zorg. Mevrouw Kolopmolenaar, gedenk ook haar, als ze overgeplaatst wordt, Heren. Ook haar man, veranderende situatie, maar dat we toch ook weten, u blijft toch diezelfde God die we mogen aanroepen. En Jolanda Bos, het herstel gaat heel langzaam. We bidden, Heren, voor haar. Geef wat zij nodig heeft. U bent ook een God die we mogen aanroepen. Juist ook in al onze zwakheid en nood. Aan de poort mogen bedelen om uw genade die u wil schenken. En kracht en bijstand. En alle heren die daarmee te maken hebben met zwakheid. Psychisch misschien nog wel in nood verkeren, geen uitkomst zien. Help hen. We bidden ook voor de ouders, geliefden rondom Lisa, het op koude, die zo op gruwelijke wijze aan het eind van haar leven kwam. Ontferm je zich, Heere, zo ook over de familie, over de vragen en dingen die er kunnen leven. Israël in nood, er zal verlossing komen, maar wilt u ook hen erbij zijn als ze door diepe dalen gaan, Heere? Tot wie zullen we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven, ook al kan het misschien wel heel ver bij ons vandaan liggen. En maar dat er toch, al zien wij overal kloven, afgronden, ravijnen, dat er dan toch een brug gezien mag worden vanuit u. Wil hij zo dragen en bewaren. Dank u ook, Heere, dat echtpaar Smit van Zijl mocht gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Gedenk ook hem, opdat ook zij, Heere, mogen weten van die brug. We hebben het allemaal nodig, dat we over de brug komen. Dat we leven mogen met u, om de ware dankzegging in Jezus Christus te mogen kennen. Tot eer van uw grote naam. Heere, zo leggen we alles in uw hand. En wilt u zo ons nabij zijn, uw kerk, uw gemeente, ontferm u zich nog over deze wereld, over Israël. De vrede mag komen, beveiliging, Gaza, Oekraïne. Heren, er zijn overal kloven. U kunt zo verbruggen. Hoor ons in de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu lied 514 uit Weerklank. 1, 2, 3 en 4. Nader mijn God bij u steeds naderbij. Denk ook aan Lazarus in de schoot van Abraham. Steeds dichterbij, dicht bij God te mogen zijn. God is mijn hulp. En laten we zo ook proberen ook dicht bij de naaste te zijn. Zeker ook degene die zwak zijn. En die hulp nodig hebben. Nader mijn God bij u, steeds naderbij. Groet mij het morgenrood, Heer, als het duister daalt. Nader mijn God bij u, steeds naderbij. Lied 514. Vanuit uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Goeie zondag.
Ja.
Jullie ook.